Als het hinder is, is het hier.
Je suis de l'ethnie Alour.
Ik behoor tot de ethnie van de Alour. Ik kom van Mahagi.
Mais dans l'exercice de ma vie ou dans ma vie quotidienne.
Maar dat betekent niets in mijn leven of mijn dagelijks leven. Helemaal niets.
Parce que j'ai été éduquée à la culture de l'acceptation de l'autre.
Omdat ik ben opgevoed in een cultuur van aanvaarding van de anderen, dat de ander ook waarde heeft.
Donc en soi, en moi.
Dus op zich.
Ça veut absolument rien dire.
Wil dat voor mij absoluut niets zeggen. Petronie van Weka. Leven is durven.
L'Itourie de 2003 qu'on m'a donné.
L'Itourie van 2003 dat ik moest besturen, was een plaats waar de mensen elkaar vermoorden, waar extreme stammenhaat heerste. Nul tolerantie. De mensen moorden elkaar uit van 's morgens tot 's avonds. Het was bijna een genocide. De mensen waren losgelaten in de gruwel van Ituri. Uiteindelijk heeft het dan toch de aandacht van de wereld getrokken. De internationale gemeenschap werd ingeschakeld toen het totale verschrikking was geworden. Het was de grootste gruwel sinds de genocide in Rwanda. De stad was in twee verdeeld. Er waren voorstanders van de ene gewapende groep en aanhangers van de andere gewapende groep. De mensen verlieten hun hebben en houden. Iedereen was op de vlucht. Het was geen leven, ook voor mij niet. We hadden geen huis meer, ik moest me verstoppen. We konden ons niet wassen, er was niets meer. Het was één grote chaos. Volgens mij praten mensen over de apocalyps, maar ik denk dat wij de echte apocalyps gezien hebben in Ituri. Het was een extreme situatie. Ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken. Ik heb er nooit woorden voor gevonden. Het was echt extreem erg en daar werd ik dus ingegooid. Ik moest oplossingen vinden. Mensen helpen op weg naar vrede. Wel, ik denk dat ik daarin geslaagd ben. Vandaag zijn in Ituri de sporen van de oorlog zo goed als weggeveegd.
Vandaag ontmoeten we Petronie van Weka, districtscommissaris van Ituri. Ituri is een uitgestrekte regio in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo. Sinds enkele jaren wordt het gebied geteisterd door een onnoemelijke crisis. De burgers werden het doelwit van zware misdaden op grote schaal. De extreme wreedheden en gewelddadige botsingen tussen gewapende troepen roeiden hele bevolkingsgroepen van deze streek uit. Petronie van Weka is een vissersdochter, geboren in Bunia en werd 5 jaar geleden aangesteld voor het vredesproces in Ituri. Petronie is lang geen klassieke politiek bestuurder, maar een ondernemende pacifist. Tijdens haar mandaat ontmoette zij alle gewelddadige, actieve rebellengroeperingen en verenigde hen rond de onderhandelingstafel. We zijn deze geweldige Congolese politica gaan bezoeken in haar huis in Kinshasa, waar ze eindelijk met haar familie is herenigd. Laat ons het nu over de oorlog in Ituri hebben. Hoe is deze oorlog ontstaan? Waarvan is hij het gevolg?
Tja, die oorlog. Laten we teruggaan naar de tijd van mijn geboorte. Ik ontdekte dat er Hema's en Lendus waren in Fatak. Maar toen was er tussen de Hema's en de Lendus geen enkel probleem, want ze leefden samen. Het is pas sinds 2003 dat ik het probleem van Ituri begon te begrijpen. Het is een oud verhaal dat teruggaat tot het jaar 1911. Wat is er toen gebeurd? Wel, de Hema's en de Lendus. Sommigen beschuldigden de kolonisatie. Die bevoordeelden de Hema's meer dan de Lendus. Dat begrijp ik nog enigszins. Maar op een bepaald ogenblik is er haat ontstaan en ze begonnen te vechten. De geschiedenis vertelt dat ze elkaar al doden en dat ze toen elkaar begonnen te haten. Maar ik ben er zeker van dat de oorlogvoerders wisten dat er haat was om de oorlog in Ituri te beginnen. En ik denk dat oorlogvoerders in Afrika overal hetzelfde zijn. Ze beginnen een oorlog wanneer er al een conflict of verdeeldheid tussen mensen bestaat. Want elke keer als er conflicten zijn geweest, kijk maar naar Sierra Leone, Angola, al die landen, Liberia, Oeganda, Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Somalië, Sudan. Waarom? Dat is de vraag die ik me stel. Ik denk dat de oorlog altijd ergens gefabriceerd wordt. Dat er een laboratorium bestaat om oorlog te maken. Het is een vuile politiek die gebruik maakt van de slechte verstandhouding tussen twee mensen om ze tegen elkaar op te zetten. Volgens mij is dat net hetzelfde. Zoiets kan eender waar ter wereld gebeuren. En als men het verschil tussen mensen onderstreept en ze manipuleert, dan werkt het elke keer opnieuw. En dat kan in elk land voorkomen. Want als mensen elkaar uitmoorden, dan ligt het altijd aan de basis. Het verschil dat men creëert, en toch is er geen enkel verschil tussen mensen en kunnen we altijd vrede sluiten. Voor mij is het verhaal van de Hema's en de Lendus en hun conflicten niet bijzonder of eigen aan Ituri. Het zijn dingen die overal gebeuren, net zoals de Vlamingen en de Walen. Het volstaat dat er een smerig politiek klimaat komt dat mensen met elkaar op de vuist gaan. Ook al hebben ze al jarenlang samengeleefd. Dat is alles. Toen ze me wilden benoemen tot commissaris, kende ik niets van dat vak. Hoe moest ik de politie, het leger en zo besturen? Maar vanaf het moment dat ik in dienst was getreden, heb ik snel geleerd wat ik moest doen. Ik had iedereen in de hand en we waren vertrokken. Ik leidde Ituri, de MONUC, de internationale gemeenschap, alle troepen, de militairen, FARDC, de politie, noem maar op. Ik had ze allemaal in de hand.
Petronie Vaweka bestuurde heel de administratie van Ituri. Zij, die een beetje per toeval met verplegerstudies was begonnen en later autodidactisch links en rechts zoveel mogelijk kennis had vergaard, bevond zich plots aan het hoofd van een van de meest moordzuchtige regio's van de Democratische Republiek Congo. Van op een bootje op de Congo-rivier zal zij ons uitleggen via welke gekke en riskante strategieën ze erin slaagde om de tot dan toe verdeelde en verscheurde gemeenschappen te verenigen en de vrede te herstellen.
Ik ben een simpele vrouw. En ik ben van de ene dag op de andere voorzitter van het speciale interimparlement van Ituri geworden. Ik liet mijn kinderen achter en stapte zo in die functie. In die tijd was Ituri afgesneden van de centrale regering. Ik bestuurde Ituri, dus zonder een autoriteit boven mij. Het hele bestuur lag dus in mijn handen. Het werd, laat ons zeggen, een speciale administratie. Een administratie die zich ging bezighouden met veiligheid, met het vredesproces, verzoening, overleg, de herinvoering van justitie, het organiseren van de uitvoerende administratie, want dat bestond allemaal niet meer. Het personeel, de ambtenaren, moesten opgeleid worden, want er schoot een rebellenadministratie over die niets meer van doen had met een klassieke administratie. Ik heb nooit aan politiek gedaan, maar van de ene dag op de ander werd ik voorzitter van een parlement met mensen die elkaar op het terrein afmaakten. Ik moest om te beginnen al deze mensen die verdeeld waren samenbrengen, hun ideeën verzoenen. Mensen die reden hadden om verdeeld te zijn omdat hun families vermoord of verbrand waren. Ze hadden onmogelijke dingen beleefd, heel intens. Ze werden geleid door hun emoties. Ik moest hen via het parlement tot een consensus laten komen en samenbrengen rond de tafel. Geen enkele keer hebben mensen nee gezegd. Ik heb nooit een nee gehoord in Ituri. Het was altijd ja. Ook al waren de mensen verdeeld, ze zeiden altijd ja, ik zal er zijn. En als ze toch niet kwamen opdagen, dan ging ik naar hen toe en nodigde ik hen uit aan de onderhandelingstafel. En uiteindelijk kwamen ze dan toch. Als ik met hen sprak, sprak ik vanuit mijn hart. Mensen die gedood en gemoord hadden, die gevochten hadden, die bloed aan hun handen hadden, die de weg naar vrede niet zagen. Die mensen ging ik opzoeken. Ik ging met hen praten. Mensen die een hekel aan me hadden en waar ik ook niet bepaald van hield. Ik moest me soms echt forceren om samen met hen het vredesproces in gang te zetten. Maar dat kan je niet alleen. Dat doe je samen. Ik heb met de tijd mijn houding moeten veranderen. Mijn karakter. Mijn kijk op de dingen. Ik, die van eenzaamheid hou, van op mezelf te zijn, ik heb me moeten dwingen om sociaal te worden. Te gedogen. Te tolereren. Ik was erg impulsief, maar ik ben moeten veranderen, want mijn impulsiviteit zou alles verbrodden. Ik moest het juiste moment afwachten. En als dat niet ging, de juiste woorden vinden voor verzoening. Dat heb ik allemaal moeten doen. Ik heb mezelf moeten veranderen om anderen te kunnen veranderen. Dat moet, anders kom je er niet. Je kunt niet besturen door je eigen ideeën op te dringen, maar je moet bereid zijn zelf te veranderen door andere ideeën op te nemen en die anderen zover te brengen dat zij ook voor jouw ideeën openstaan. Deze wereld heeft nood aan dit soort consensus, denk ik.
Donc je crois que c'est un consensus qu'on doit avoir dans ce monde. Ah, c'est très difficile parce que je faisais.
Ah, het was niet gemakkelijk, want ik werkte eigenlijk als zot. Je moest wel zot zijn voor dit soort werk. Als ik nu terugkijk naar wat ik heb gedaan, denk ik dat je echt geflipt moet zijn om dat te doen. Er waren gewapende groepen die met elkaar vochten en ongeremd deden wat ze wilden. Als het me niet lukte om hen bij mij te ontvangen, ging ik naar hen toe, met alle risico's van dien. Ik ging onderhandelen voor de anderen. Ik zal u een voorbeeld geven. Er was een gewapende groep die niet aanvaarde dat de mensen naar de verkiezingen gingen, want ze moesten een vinger in onuitwisbare inkt stoppen, zodat er geweten was dat je gestemd had en je geen twee keer kon gaan stemmen. Er was een militiegroep die de vingers of handen uitkapte van mensen die wilden gaan stemmen. En ja, de mensen van Ituri gingen stemmen, ook al geloofde niemand dat ze mochten gaan stemmen. De onveiligheid die er heerste en al wat er gebeurde, maakte duidelijk dat de gewapende groep nog erg actief waren. Ik besliste om te gaan onderhandelen, zodat de gewapende groepen de mensen gerust zouden laten die naar het verkiezingsbureau wilden gaan. En zolang ze me niet verzekerden dat ze de mensen met rust gingen laten, liet ik ze niet alleen. Ik zei, bon. Je ziet zelf wat je kapot gemaakt hebt en al die doden en zo, maar als je mij volgt op de weg naar vrede, zie dan wat je zal bereiken.
Alors là, souvent les gens marchent parce qu'ils marchaient pour eux. Et que les hommes ne sont pas si mauvais que ça.
En dan kwamen ze meestal in actie. Ze deden het voor hun eigen mensen. En uiteindelijk waren ze nog de slechtste niet. Zelfs een moordenaar, de meest slechte mens, heeft iets goeds in zich. Maar je moet het soms ver gaan zoeken. Je moet geduldig zijn, want het komt niet meteen aan de oppervlakte. En geweld verbergt dikwijls een nood. Het verbergt een trauma, een teleurstelling die dikwijls gezien wordt als geweld. En toch schuilt daar een mens achter. Mensen zijn vaak ongeduldig. Ze kunnen niet luisteren. Ze kunnen iemand niet zo ver brengen dat hij zelf zijn verwachting of wat hem stoort kan uitspreken. Ik heb geleerd van het goede te zoeken in iedere mens, want dat is er wel degelijk. Op een dag, echt waar, op de heuvels, op een plaats waar ik nog nooit geweest was, zei de chef van mijn lijfwachten, dit keer mag je niet gaan, het is te gevaarlijk. Ik zei, dat denk je. Welk gevaar hebben we nog niet getrotseerd misschien? Toen ik hem later aankondigde dat we op de missie gingen, zei hij, nee, ik ben ziek. Ik zei, ik begrijp het, je bent bang. Wij op pad en op een bepaalde plaats bleek de weg op te houden. De chauffeur keek me aan, maar ik zei beslist, doorrijden. We kwamen aan in een verborgen dorp. Ik had er al over horen praten, maar ik wist niet dat er zoveel mensen woonden. Ik riep iedereen tot de orde. Vooruit, ga naar binnen. Wel, waar zijn de wapens? Stilte. Waar zijn de wapens? Stilte. Ik zei, oké, geen antwoord, dan ben ik weg. En dan antwoordt er iemand. Maar we hebben ze verstopt. Ik vroeg waarom. Omdat de FARDC, de militairen, hier passeren. En ik zei, maar dat is uw eigen schuld. We vragen jullie al zo lang om hier uit te komen. Maar ze zijn gemeen tegen ons. Maar jullie zijn ook gemeen. Goed, breng alle wapens die je hier hebt. En ik kan u verzekeren, er waren kalasjnikovs, granaten, raketbommen en nog veel meer. Ondertussen groette ik de dorpsbewoners. Praat ik met iedereen, mannen, vrouwen. En het werd een gezellig onderrondje. Alles goed? We wisten niet dat je op bezoek kwam. Enzovoort. Een dagdagelijkse babbel. En later, toen ze klaar waren met alles uit te stellen, zei ik tegen de chauffeur: stap in, ik kan een grap uithalen. Ik stapte samen met mijn lijfwachten in de auto en ik zei: sluit het portier. Mijn beste vrienden, jullie hebben al zoveel vermoord dat ik jullie vandaag ook ga laten vermoorden. Goed, ik neem de wapens mee, maar jullie blijven hier. Ik zag de tranen in hun ogen opwellen. En ik zei: oh, ik wist niet dat de moordenaars konden huilen. Jullie hebben mensen meedogenloos vermoord en nu jullie zelf voor de dood staan, staan jullie machteloos. Jullie zijn bang om te sterven. Nochtans hebben jullie zelf de angst om te sterven gezien in de ogen van vrouw en kinderen en jullie hadden geen medelijden. Ze huilden echt en ik zei: het is goed, ik ben geen slechte. Ik geef jullie 2 seconden om in te stappen. Ze sprongen in de auto omdat ze niet durfden blijven. We zaten opgepropt in de auto. Ik weet niet meer met hoeveel we waren. Ze zaten boven op hun bommen. We reden over bulten en putten. Er was geen echte weg. En ze smeekte de chauffeur: rijd toch voorzichtig. Ik zei: nee, stuiven maar. Dan ontploffen we. Ik en jullie. Samen. Gedaan. Ik zag hun ogen. Niet één heeft me teleurgesteld. Die brachten samen zonder onderscheid. Hema, Lindu en andere etnieën. Het was mijn werk. In 2003 ging ik alle kampen en gewapende groepen af. Ik ging naar militiekampen en hielp hen beslissen om te ontwapenen en dat is dus gelukt. U weet, er waren dus de FARDC, de regeringstroepen en de milities die nog steeds in de broek zaten. Elke keer opnieuw zeiden de milities tegen mij: wie jou durft te doden, zullen we vinden. En u kunt er zeker van zijn, het wordt de grootste oorlog van Ituri. Niemand zal u ook maar aanraken. De regeringstroepen zeiden hetzelfde. De dag waarop de milities u ook maar 1 haar zouden krenken, dan... En ik antwoordde: maar uiteindelijk zeggen jullie allemaal hetzelfde. Dus zijn jullie allemaal hetzelfde? Waarom sluiten jullie dan geen vrede? Waarom vechten jullie eigenlijk? Ofwel vroeg ik: maar wie staat er hier eigenlijk tegenover? Als ze me zeiden: ze gaan je doden, blijf daar niet, het is gevaarlijk, zei ik: maar jawel, ik blijf hier, want jullie zijn toch bij me? Zeg me liever wie er tegenover ons staat. Ik zocht uit welke militie aan de andere kant vocht. En dan riepen ze: stop! Maar toen ze hoorden dat ik het was, vochten ze niet meer. Want ze waren bang dat ik zou geraakt worden door een kogel. Voilà. De mannen van de Monuc daarentegen, vanaf dat er iets misliep, kropen ze in hun tank. Of Petronil daar was of niet, dat was haar probleem. Maar zij zaten in hun tank.
Le plus mauvais souvenir, c'est quand je suis arrivée dans un camp, je ne sais plus. Hein. Les femmes et les enfants, tout le monde était très sale.
Mijn slechtste herinnering was toen ik aankwam in een kamp. Vrouwen en kinderen, iedereen was er zo vuil. Ik sprak hen toe. Broeders en zusters, hoe kunnen jullie zo verder leven? Jullie nemen jullie kinderen alle kansen af en ook jezelf. Jullie leven hier als beesten. Als jullie hier zouden weggaan, hebben jullie alle kansen om een nieuw burgerleven op te bouwen en in vrede te leven.
C'est la vie de citoyen dans la dignité au lieu de la vie de maquis dans la misère que vous avez.
Dat is dus vrede, een beter leven. Gaan en staan waar je wilt, je kinderen die weer naar school kunnen gaan. Dat is het leven dat ik je bied. Als waardige burger kunnen leven in plaats van in miserie. In alle kampen gebruikte ik dezelfde taal en ik probeerde nooit een oordeel te vellen over niemand. Dat was moeilijk. Iemand die vreselijke dingen gedaan heeft, niet te beoordelen. Integendeel, hem tot bondgenoot maken om hem te redden. Geen bondgenoot voor jou, maar voor zichzelf. En hij haalt er voordeel uit. Ik was eigenlijk altijd in gevaar. Want als de Lindus de stad onder controle hadden, zochten de Hema's toevlucht bij mij. Als de Hema's de stad controleerden, vluchtten de Lindus tot bij mij. En ik zei dan: ik weet dat het onze dood kan betekenen. Bereid jullie voor op de dood, want ik zal hier nooit iemand wegjagen.
Ik weet dat het ons kan brengen de dood, maar wees prêt om te mourir, want ik zal niemand chasser. Rien ne pouvait m'arrêter. J'étais comme un boulet, comme un...
Niets kon mij stoppen. Nee, niets. Niets kon me stoppen om vrede te brengen in Ituri. Niets.
Je n'ai peur d'aucun humain.
Ik ben van niemand bang. Ik ben nergens bang van. Ik ben zeker van mijn God. Denk ik. Want ik heb onwaarschijnlijke gevaren doorstaan. Maar wie beschermde mij?
Dieu c'est quoi? Dieu c'est une harmonie.
Wat of wie is God? God is voor mij de harmonie tussen geest, ziel en lichaam. Telkens wanneer er iets misgaat in een van deze drie elementen, dan gaat het niet. Dat is spiritualiteit. Het is een harmonie. Een harmonie met de natuur, met de mensen. We hebben allemaal rood bloed. Waarom? Dat is essentieel voor mij. We zijn dus allemaal au fond hetzelfde. En het belangrijkste is te geloven dat een mens niet per toeval in dit leven geboren wordt. Elke mens wordt geboren om iets te doen. Dat is de kracht van het mens zijn. En wat meer is, iedereen is met elkaar verbonden. Ik praat misschien te veel, men zal dit allemaal allicht niet onthouden, maar één ding wil ik onderlijnen. We moeten de medemens respecteren.
Je dis peut-être trop, on ne va pas retenir tout ce que je dis, mais en un mot, on doit respecter l'homme. Il n'y a rien de plus fort que l'homme.
Er is niets sterker dan de mens met zijn tegenstrijdigheden, maar als deel van een geheel. Niemand kan alleen leven en wie alleen leeft, houdt dat niet vol. Die wil uit het leven stappen. Dus het leven is een geheel met anderen, voor anderen.
Dat was Petronie van Weka. Leven is durven. Als het ginder is, is het hier. Een reeks uitzendingen voorgesteld door RCN Justice et Democratie. Gerealiseerd door Pascaline Adamantidis. Gemixt door Olivier Rutten. Op muziek van Daniel Stokkaert.
Deze vertaling werd uitgevoerd door Lee Bossaert en Petra Joos, verteld door Aimé Fidel Mukunde en gesteund door het Belgische Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking.
Deze uitzending werd tot stand gebracht met de steun van de Europese Unie, van de Belgische Federale Overheidsdienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.